dat gaat nooit voorbij. Want dat staat daar dan ook in vers 9. Desdaags zal Adonai zijn goedertierenheid gebieden. En in de nacht, overdag is er zijn goedertierenheid. En wat is er dan in de nacht? Zijn lied. Ja, moet je eens over doordenken. God heeft ook nog een lied. Hij heeft ook nog een lied. En in de nacht, dan is daar zijn lied. Dan gaat hij zingen. En soms zingen wij voor hem. En soms zingt hij voor ons. En soms dan zingt hij voor. Zoals W.G. Overbos zo mooi zegt. Jezus is niet alleen onze voorganger. Maar hij is ook onze voorzanger. Hij zingt voor. En hij heeft de psalmen meegenomen aan het kruis. Hij heeft de psalmen meegenomen tot in de dood. En die psalmen die zijn met hem weer opgestaan uit de graf. Die psalmen die zijn ook al door de dood heen gegaan. En daarom gaan ze ook nooit meer kapot. Hij zingt voor. En wij zingen achter hem aan. Ja, we gaan even pauzeren. Die psalmen gaan dus nooit voorbij. Allerlei theorieën en beschouwingen. Die hebben op een gegeven moment weer hun tijd gehad. Maar die psalmen die gaan nooit voorbij. Gaan we straks even nog verder. We moeten dat tweede psalmboek nog door. Vanavond.
Wil je nog even zeggen? Sarah. Van Mitzrayim. Wat dat betekent.
Mitzrayim, dat is Egypte en Sarah is benauwdheid. Benauwenis. Ja, dat kom je tegen in die psalmen. Want we gaan zo meteen nog even een stukje verder met dat tweede psalmboek. En om nog een keer een citaat te geven dat ik onlangs tegenkwam. En ik dacht, daar wordt het zo mooi geformuleerd. In de Bijbel kom je mensen tegen die hun verhaal vertellen. Maar waarom vertellen ze dat? Voor jou. Voor de lezer. De hoorder. En zij vertellen het verhaal dat jij misschien niet kunt vertellen. Ik denk, er zijn mensen die kunnen hun verhaal maar heel moeilijk onder woorden brengen. Of misschien zit het wel op slot. Mensen die soms hun hele leven met een verhaal rondlopen en het komt er nooit uit. En dan ga je de Bijbel lezen en daar wordt dat verhaal verteld. Dat jij niet vertellen kunt. In de Bijbel kom je mensen tegen die huilen. En waarom? Zij huilen de tranen die jij niet hebt. Want er zijn mensen die hebben geen tranen, of al lang niet meer. En dan kom je daar mensen tegen en die huilen de tranen die jij kwijt bent. En ik denk dat maakt juist ook die psalmen zo kostbaar. Het zijn in diepste wezen ook liederen van genezing. En genezen, het oud-Nederlandse woord genezen betekent eigenlijk thuisbrengen. Dat even tussendoor. Genezen, ganizan, via het oud-Gotisch, kom ik ook weer tegen in het oud-Grieks. En dat woord, dat betekent van oorsprong thuiskomen of thuisbrengen. Ik zei zo straks, af en toe dan kom je van die psalmen tegen die als een kralensnoer aan elkaar geregen worden. Neem bijvoorbeeld maar eens vanaf 55. Psalm 55. En dan ga je zo eens even door. In elk geval tot en met 59. Daar heb je ook weer een reeks van gebeden, smekingen, klaagliederen, zangen vanuit de diepte. Want zo begint Psalm 55. Neem, o God, mijn gebed ter oren. Verberg u niet voor mijn smeking. Een lied bij snarenspel. Een leerdicht staat erboven. Ja, zo zou je het kunnen weergeven. Dat staat nogal boven een aantal psalmen. Leerdicht. Dus je zou kunnen zeggen dat is een lied waar je iets van kunt leren. Het Hebreeuws heeft daar het woord maskiel. En daar zit als grondbetekenis in, inzicht. Een lied waardoor je inzicht krijgt. Shuraki, de Algerijnse Joodse Bijbelvertaler, die zegt het is een lied dat doorzicht geeft. Zodat je door de dingen heen kijkt. De dingen worden helder, doorzichtig. En ik denk, kijk, dat gebeurt vaak in zo'n psalm. Wat je soms ook ziet gebeuren, dat is dat zo'n psalmdichter in de loop van zijn psalm zelf antwoord geeft op zijn eigen vragen. Al zingend zingt hij zich tot klaarheid. Een lied kan een opklaring geven. Kan dingen tot helderheid brengen. Leerlicht. En dan zie je daar die benauwdheid van deze psalmdichter, want dan staat er in het derde vers: sla acht op mij en antwoord mij. In mijn onrust zwerf ik kreunend rond. Onrust, rumoer, tumult. En dan het rondzwerven, overal even, nergens thuis. Waarom? Vers 4, Mikol Ojev, vanwege de stem van de vijand. Vanwege de kwelling van de goddeloze. De afbreker betekent dat eigenlijk. Want ze storten over mij onheil. En ze bestoken mij in toorn. Vers 5. Mijn hart krimpt ineen in mijn binnenste. Verschrikkingen van de dood zijn over mij gevallen. Vers 6. Vrees en beving komen in mij. Schrik overstelt mij. Zodat ik zeg, o, had ik vleugelen als een duif. En dan is het interessante dat dat woord duif, dat is in het Hebreeuws Jona. Wou dat vleugels had als een Jona. En dan zie je dat het Hebreeuwse denken is vaak heel associatief. De betekenissen schuiven in elkaar. Jona als beeld van Israël. Maar tegelijk, Israël uitgebeeld als een duif. Kwetsbaar vogeltje. wou dat ik vleugels had als een duif. En dan zou ik wegvliegen en een woonplaats zoeken. Ik zou woning zoeken. En dat woord wonen, dat heeft in de Bijbel altijd een meerwaarde. Want uiteindelijk zoekt elk mens naar een woonplaats. En dat woord wonen, dat is in het Hebreeuws shagan. En dat herinnert ook aan die naam van God, de Shechina. De Shechina, dat is de heerlijkheid van God. Dat is eigenlijk de woonstede van God. Maar het duidt ook heel speciaal aan Dieu en exil, God in ballingschap. God die zich openbaart juist in de uithoeken van het bestaan. Waar mensen het gevoel hebben dat ze ver van huis zijn en donker is de nacht. Leid gij mij voort, leid vriendelijk licht mij als een trouwe wacht. Ben ver van huis en donker is de nacht, leid gij mij voort. God die er wil zijn, juist in de randgebieden van het leven. God in ballingschap. Want als Israël in ballingschap is, dan is God het ook. Hij gaat mee. Hij draagt het kleed van een balling. Maar God draagt ook nog een ander kleed. Zo vertellen de rabbijnen. God draagt niet alleen het kleed van de ballingschap. Hij draagt ook het kleed van de gebeden. Hij bekleedt zich met de gezangen. Want, zo staat het in de oude Joodse bronnen, schitterende koning, gekleed in pracht, omweven met weefsels van gezang. Gezangen zijn als borduurwerk, geweven als een kleed voor de eeuwige. Gezangen en psalmen geven een kleed aan de Allerhoogste. God bekleedt zich en die liederen die vormen het ornaat dat om de schouders van de koning wordt gelegd. Of dat nu een lofzang is of een klaaglied, dat wordt de kledij voor de eeuwige God. Mensen zoeken een woning. En dan zegt vers 8, zie, ik zou ver heen vlieden en ik zou overnachten in de woestijn. Overnachten. Hoe vaak zie je niet dat het nacht is in de psalmen. En nacht is ook weer symboliek van de ballingschap. En dan zie je dat de beelden in elkaar schuiven, want de woestijn is ook heel vaak de plaats waar de ballingen zich bevinden. Vers 9, ik zou haastig een plaats zoeken van ontkoming. Weg van de stormwind en weg van de storm. Overal de bedreiging. En wat doet dat volk van God dan? Vers 17, maar ik roep tot God. Letterlijk staat er, ik roep naar hem toe. Al roepend ben je op weg naar hem. En zegt datzelfde vers dan, en Adonai zal mij bevrijden. En vers 18, kijk dat is zo mooi. Des avonds, des morgens en des middags. Klaag en kreunig. Prachtige tekst. Om eens over na te denken. Let erop dat het begint bij de avond. Want de dag begint ook met de avond. Denk maar aan het scheppingsverhaal Genesis 1. Avond en morgen. Dus wanneer begint de Joodse mens zijn gebeden? In de avond. De avond geeft de toon aan. De avond heeft ook iets heel bijzonders. Iets van stil worden. Het Hebreeuwse woord voor avond draagt een aantal associaties in zich. Dat woord erev, avond. Het betekent onder andere vermenging. Want je ziet dat het langzaamaan donker wordt. Het lijkt alsof het licht en het donker zich gaan vermengen. En dan denk je, wat gaat het worden? Wachter, wat is er van de nacht? Maar aan de andere kant draagt dat woord erev ook de betekenis in zich van zoetheid. De avond heeft ook iets van de zoetheid van de stilte. Het tot rust komen. Van alle rumoer en alle drukte. Erev. En er is nog een derde betekenis. Het woord erev betekent ook onderpand. De avond is het onderpand van de dag die komt. Het begin van de verlossing. Ten tijde van de avond zal het licht wezen. En wat doet nu dat volk van God? Dat begint in de avond met de gebeden. En als dan de nacht komt, dan zou je kunnen zeggen, ze zijn de nacht een stap voor. Ze zijn er al eerder dan de nacht. Het volk van God begint niet pas te bidden als het morgen wordt. Maar ze beginnen in de avond. En dan, wie in de avond naar mij hoort, zal ik de nacht doen overwinnen. De avond als begin. Ik geloof, het is goed om je dat ook bewust te worden. De avond is niet het einde, maar het begin. De avond van de geschiedenis is het begin. En als iedereen denkt, nu loopt de dag, dan zegt de Joodse mens, nu gaan we beginnen. Eindtijd is begintijd. Des avonds en des morgens. En zo wordt die nacht omvat door het avondgebed en het morgengebed. Het hoor Israël in de avond en het hoor Israël in de morgen. Mensen, die nacht die kan geen kant op. Die zit gewoon klem gezet tussen avond en morgen. Ja. De avond heeft het eerste woord. En de morgen die pakt het weer op. En over de nacht heen reiken avondgebed en morgengebed elkaar de hand. Ik heb laatst ergens gezegd. Er is een oud gebed van Israël. Waarin gebeden wordt om de inzameling van alle ballingschappen. Inzameling. En dat gebed dat werd in de dagen van Jezus al gebeden. Toen bestond dat al eerder. En tot op vandaag de dag wordt dat nog altijd gebeden. In de morgen, in de avond, in de avond, in de morgen. En dan denk ik, mensen, dat gebed. Eeuwige God, wilt u al die ballingschappen, al die geloeiot inzamelen. Want u bent het die de verstrooiden van uw volk inzamelt. Dat wordt dus zeker al meer dan 20 eeuwen gebeden. En dan kan het niet missen. Denk je dat al die gebeden, tel dan maar eens op hoeveel keren. 20 eeuwen lang, van avond tot morgen. Denk je dat al die gebeden kwijt zijn? Nee, die gebeden, die worden bewaard in de hemel. En die zullen verhoord worden. Dat kan niet missen. Want God raakt nooit iets kwijt. Zeker geen gebeden. Al was het alleen daarom. En dan zie je daar in die Psalm 55. Des avonds, des morgens en des middags, zegt vers 18. Klaag ik en kreun ik. Dat woord klagen, dat drukt iets uit van de verzuchting, de overpeinzing. Dat hart dat gaat trillen en vibreren. En dat kreunen, dat is dat woord waar de psalm ook mee begon in vers 3. Daar spreekt eigenlijk iets van dat rumoer, dat tumult, dat onstuimige. En daar proef je ook weer dat heimwee. Denkpatronen worden losgemaakt. Dat hart, dat komt in beweging. En dan is het wonderlijke, in Psalm 56, daar hoor je diezelfde toonsoorten terugkomen. Kijk eens even naar het opschrift. Dan staat er boven die 56ste psalm voor de koorleider op de wijze van de duif op verre terebinten. Die duif, daar staat opnieuw het woord Jona.
In de oude psalm staat.
Ah ja, ja inderdaad, daar hebben ze het gewoon onvertaald gelaten.
Ja,
ja. Dus daar zie je dat op die manier, via dat woord Jona, dan hebt u ook even een idee hoe dat ging met die psalm. Op die manier zijn ze ook gebundeld. Zo is die psalm 56 het volgende lied geworden na 55. Via dat schakelwoord Jona. Zo wordt de ene psalm geregen aan de andere. De duif, en waar zit hij? Op verre terebinten. Althans, dat is een mogelijke vertaling. Ja, ik heb het gevoel dat ik steeds harder moet praten, dus ik doe het maar even zo. Tenslotte, waarom zou ik het doen als de techniek voor is? Ja. Maar dus, je kunt het ook nog anders vertalen. Want die terebinten, vroeger in de Statenvertaling waren dat dan eikenbomen. De nieuwe vertaling heeft er dan terebinten van gemaakt. En daar bedoelen ze dan ook zoiets mee. Maar er staat een woord elem. En dat kun je ook vertalen, en Shuraki doet dat, Martin Buber doet het ook, die betrekt het bij die duif. En dan betekent het de zwijgende duif. Dat elem, dat kan ook betekenen verstomd of zwijgend. En dan gaat er opeens toch weer even bij elke rechtgeaarde bijbellezer een lampje branden. Boeber vertaalt het de verstoemde taube, de verstomde duif, op de eikenbomen. Die duif die zit daar ergens in dat geboomte. Maar die duif is zwijgend geworden. Die heeft niets meer, geen stem meer. En dan zie je daar een heel diepe symboliek van wat die ballingschap kan betekenen. Zwijgen. De stem is weg. Die duif kan niet meer koeren, die kan niet meer haar stem laten horen. Oh, dat roept op zich dan weer zoveel verbanden op, die zal ik nu maar even laten rusten. Maar, dan denk je als dat volk van God nou geen stem meer heeft, ja wat dan? Moet je eens even letten op dat opschrift. Psalm 56. In Psalm 55, daar zie je, ik wou dat ik vleugels had als een duif. In Psalm 56 komt die duif als opschrift weer terug. En dan zeg je, ja maar wat moet er nou met dat duifje gebeuren? Tom Naastepad zegt ergens in een gebed. Als nou die heiligen alles ontnomen wordt, laat hun dan tenminste hun stem om tot u te roepen in deze vuurdoop van de tijd. Laat ze dan tenminste nog de stem hebben. Shuraki zegt het, tzaddik, de rechtvaardige, die heeft vaak nog maar één ding over, dat is een stem. Maar als ze nou die stem ook niet meer hebben, wat zegt Psalm 56 dan? In vers 9, doe mijn tranen in uw kruik. Ga je het nou begrijpen? Als die psalmdichter geen stem meer heeft, dan zegt hij, misschien heb ik nog tranen. Wilt u dan die tranen in elk geval in een kruikje doen, dat ze niet kwijt zijn? Heb ik dat de vorige keer genoemd? Als ik deze tekst lees, dan heb ik in gedachten, God heeft al heel wat kruisjes staan. Volgens mij staat die plank al aardig vol. En dan komt die psalmdichter daar bij God en die zegt, God, wat hebt u daar nou? Ja, dat zijn nog tranen van jou. Hebt u die bewaard dan? Ja, wat dacht je dan? God spoelt die tranen niet door het gootgat, maar hij bewaart ze. Hij is er zuinig op. En mijn omzwerving hebt gij te boek gesteld. Dat wordt het boek van God. Ik denk dat wordt het boek des levens. Want ik ben er nog altijd van overtuigd. En er is nog steeds niemand die me dat uit het hoofd praat. Dat het boek des levens niet alleen maar een boek is met namen, maar een boek met verhalen. Er staan verhalen van mensen in. En God verzamelt al die verhalen van al die mensen. Levensverhalen van mensen. En dat wordt zijn levensverhaal. Dat wordt het levensverhaal van God. Al die mensen met hun omzwervingen, ze krijgen een plekje in dat boek van God. Op die manier houdt de eeuwige boek. Niet als boekhouder, maar verhalen van mensen worden te boek gesteld en zuinig bewaard. En die Psalm 56 is ook weer zo'n lied vanuit de ballingschap. Want daar wordt gesproken telkens over die vrees. Ten dagen dat ik vrees. En als je daarnaast legt Jesaja 51, dan wordt er ook gesproken over die vrees. Wie zijt gij toch dat gij bevreesd zijt voor een sterfelijk mens? En ook op die manier ontdek je weer een dwarsverbinding. Het ene Bijbelboek roept het andere op. Zo hebben ze daar gezeten in Babel, in de donkere tijden. En ze waren bang. Maar juist dan zegt God, ik zal er zijn. En wat heb je dan in die ballingschap? Zijn woord. Want dat klinkt als een refrein door die Psalm 56 heen. Zijn woord. Dat zal ik prijzen. Vers 11. En waar loopt dat dan op uit? Vers 14. Gij hebt mijn leven gered van de dood. Mijn voet van aanstoot. Zodat ik mag wandelen voor het aangezicht van de Eeuwige. In het licht Beor HaChayim. In het licht van het leven. Nog een enkel punt. Het is ook mooi om er eens even op te letten. Dat je dan een aantal psalmen krijgt. Telkens met eenzelfde motief als opschrift. Psalm 57. Op de wijze van verderf niet. 58. Verderf niet. 59. Verderf niet. Al tashcheet. Telkens als een herhaalde grondtoon dat het verderf het niet zal winnen. Dat wordt de toonzetting van een reeks psalmen. Gebeden tegen het verderf. Juist om je bewust te worden, God wil niet verderven. Hij is geen afbreker, maar er is nog iets anders. Want de Psalm 57 die vormt het middelste lied van het tweede boek. En in dat middelste lied, daar zie je dan een mens die gaat schuilen. Bij u schuilt mijn ziel. Vers 2. Ja, in de schaduw van uw vleugelen zal ik jubelen. Denk je, hé, dat is mooi. Zie je hoe het beeld zich voortzet? Eerst in 55, ik wou dat vleugels had als een duif. In Psalm 56, die duif die stom geworden is, stilgevallen. En dan in Psalm 57, de vleugelen van de Allerhoogste, waar je mag schuilen. Dat duifje mag een schuilplaats vinden onder de vleugelen van de Eeuwige. In uw vleugelen, in de schaduw van uw vleugels, zal ik mij bergen, totdat het onheil voorbij gaat. En dan zo mooi in vers 3. Ik roep tot God, de Allerhoogste, Elion. Le eeuw tot God, die het voor mij voleindigt. Het is goed om dat eens vast te houden. Hij is de God. Letterlijk staat er die het over mij voleindigt. Hij maakt het af. Hij laat het niet erbij zitten. Hij voltooit wat zijn hand begon. En zijn heerlijkheid zal zijn, zo eindigt die psalm, over de hele aarde. We moeten langzamerhand alweer wat afronden. Oudejaars spreekt.
Ja.
Tot slot. Waar spreek je over op oudejaarsavond? Psalm 90. Dat is de oudejaarspsalm. Dus daar gaan we vanavond ook mee afsluiten. Nog een enkele kanttekening. Psalm 90, gebed van Moshe, gebed van Mozes. En als je die psalm bekijkt, dan denk je, ja, daar gaat het leven van een mens als een schaduw die voorbij gaat. Dat is de strekking van heel dat lied. En die psalm 90 loopt dus parallel, want daar begint het vierde psalmboek, dus met het begin van het boek Numeri. En dan zie je daar dat volk in de woestijn, steeds maar sterfgevallen. 40 jaar lang gaan ze door die woestijn en het is inderdaad als een nachtwaker die voorbij gaat. 1000 jaar gaan als de dag van gisteren voorbij. En dan denk je, ja, wat is een mensenleven helemaal? En nou één ding. Moet eens kijken hoe die psalm 90 begint en hoe die eindigt. Waar begint het mee? Vers 1. Adonai, gij zijt ons een toevlucht geweest, geslacht op geslacht. Toevlucht. En dat woord toevlucht, dat is in het Hebreeuws het woord Maon. Je kunt het ook vertalen met verblijf, verblijfplaats. Een plaats waar je kunt vertoeven, Maon. Dus de eerste toon van die psalm is Maon. Een plek om te blijven. God is een toevlucht, een vluchtplaats. Naar het eind van die psalm. Dan staat er aan het slot, vers 17, de liefelijkheid van de Heere onze God, zij over ons. Het woord liefelijkheid, dat is in het Hebreeuws, noam. Als je nou die woorden naast elkaar zet, Maon en Noam, dan zie je dat ze precies dezelfde letters bevatten, alleen achterstevoren. Dat noem je een anagram. Dus Noam is een anagram van Maon. Het is eigenlijk hetzelfde woord, maar dan achterstevoren gelezen. Die psalm begint met Maon, woonsteden, toevlucht. En die eindigt met Noam, liefelijkheid, mildheid. Die twee woorden, die vormen elkaar spiegelbeeld. Van voor naar achter en van achter naar voren. En zo raken ze elkaar. Je gaat het ene woord vooruit, en als je het andere woord weer achteruit gaat, dan heb je hetzelfde. En zo komen die woorden bij elkaar. En die staan als een kader om die hele psalm 90 heen. Daartussen wordt verteld over alle misère, de pijn en het gemis, het leven dat voorbij vliegt. Maar aan het begin staat Maon, God is een toevlucht. Aan het eind staat de liefelijkheid, de Noam. En zo wordt ook jouw leven omsloten. Maon aan het begin en Noam aan het eind. En dan kun je weer teruglezen, want als je bij Noam bent, dan ga je weer terug naar het begin. Want na het einde komt het begin. Dat is bij God altijd zo. Nee, hij zegt ook, na het einde komt het begin. Als je het eind gelezen hebt, dan lees je het begin weer. En dan denk je, kijk, zo wordt ons leven omvat. Maon aan het begin en Noam aan het eind. Jouw kleine leventje. Omvat door de God die er is, geslacht op geslacht. O God, die droeg ons voorgeslacht door nacht en stormgebruis. Wees gij op ons een toeverzicht voor eeuwig ons tehuis. Denk er maar eens over na. Dan heb je op oudejaarsavond wat te doen. Zo wordt heel die ballingschap van het volk van God omsloten. Door Maon, een woning. En Noam, zijn wildheid. Als laatste woord. Hij heeft het eerste woord en ook het laatste. Van het begin van de eerste ballingschap tot en met de tiende. Al die 10 ballingschappen. Omsloten door die eeuwige God. Die er is. Geslacht op geslacht. Want, zegt vers 2. Meolam van oertijd. Ad olam tot eindtijd. Ata eeuw. Zijt gij God. Je kunt ook vertalen van verborgen tijd tot verborgen tijd. Zijt gij God. Amen.